Goedemorgen luisteraars, welkom bij familieradio Saturnus 105.9. We gaan regionaal tot vanmiddag 2 uur. Allereerst is dat tussen 10 en 11 met ons magazine Satelliet, waar we reeds aflevering 910 noteren. We keren terug in deze satellietaflevering naar de gemeenteraadszitting van afgelopen woensdag 5 april. Dat doen we zoals iedere maand met een aantal mensen hier in onze studio. En ook Paul Veerman is erbij, collega van de Geschreven Pers. Maar voor het zover is, geef ik u een beknopte activiteitenkalender mee. Ik beperk mij tot die berichtjes waarvan het nogal vrij kort bij staat. Zo lees ik dat er een jobbeurs doorgaat van de CVP-jongeren. Dat gebeurt op 15 april. Al jongeren op zoek naar een vakantiejob bijvoorbeeld, en of alle werkzoekenden zijn daar van harte welkom. Ze gaat door in de cafetaria van de Hilde Stationstraat in Maldegem van 14 tot 17 uur. Tal van Meetjeslandse bedrijven, interimkantoren en ook de VDAB, de vakbond, het ACV, het Belgisch leger en de PWA-dienst zullen met hun stand de nodige uitleg verschaffen over werkgelegenheidsmogelijkheden in de regio. Ook rechten en plichten van de werkgever-werknemer komen aan bod, als ook opleiding en vorming. Kortom, alle informatie waar een werkzoekende jongere op zoek naar is. Iedereen is er van harte welkom, dat dus op 15 april in de Hilde. En van de CVP naar het ACW is eigenlijk niet zo'n grote stap. Het ACW is bezig aan een aantal informatieavonden. Een eerste rond ruimtelijke ordening is ondertussen voorbij. Een tweede staat op het programma op donderdag 27 april. En dat gaat over het SIF-fonds, het Sociaal Impulsfonds van Maldegem. Je krijgt daar de volgende sprekers aan bod. Om 19:30 Dirk van Lersbergen, de ACV-propagandist regio Aalter. En om 19:15 komt onze Maldegemse OCMW-voorzitter Laurent Ozaar praten over hoe het SIF in Maldegem concreet werkt. En na de pauze is er ook nog een debat met mogelijkheid tot vraagstelling. Dat is op donderdag 27 april. En ik eindig met een berichtje van het gemeentefront over de werken van de bouw bij Lippenstraat. Het is misschien al bekend, maar ik zeg het toch nog maar even dat die werken starten op 25 april. Het betreft de aanleg van een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. De werken worden in 2 fases uitgevoerd. En een beetje in tegenstelling met hetgeen op de infoavond werd verteld, gebeurt het enerzijds voor het bouwverlof en anderzijds na het bouwverlof. De eerste fase, met andere woorden het kruispunt Boudewijn-Lippenstraat-Stationstraat, zal worden aangelegd voor het bouwverlof en daarna wordt de Boudewijn-Lippenstraat zelf aangepakt. Het zal daar wel wat voor overlast zorgen. Je kunt meteen al je voorzorgen nemen. Er wordt wel uiteraard een omleiding voorzien die trouwens ook in het laatste nummer van de infogids zal worden besproken. En in 1A wordt er ook aan toegevoegd dat op diezelfde dinsdag 25 april de werken aan het fietspad van Raverschoot tot Heulendonk eveneens van start gaan. Tot zover deze korte berichtjes. We gaan even kort muziek draaien en dan zijn we toe aan de gemeenteraadsbespreking. Zo, we zijn er weer, luisteraars. We gaan het hebben over de gemeenteraadsbespreking van woensdag jongstleden. Maar Paul had ook nog een ander nieuws als aandeelhouder. Is hij uiteraard op de hoogte van wat er reilt en zeilt in die mooie Maldegemse deelgemeente. Ja, Paul? Ja,
ik zag gisteravond op de basketbalwedstrijd BDM Sleiding, zag ik schepen van openbare werken nog wel willen. En die wist mij te vertellen dat vanaf morgen de werken beginnen in Aldegem dorp. Men heeft daar, als ik me niet vergis, de vorige gemeenteraad, heeft men daar een punt, heeft Marcel Steyaert daar een punt aan over de dagorde opgebracht in verband met mogelijk aanleg van fiets, suggestiestroken. En dat zou gebeuren, had de schepen gezegd, en het zou geput worden uit zijn fonds voor het onderhoudswerken. En die beginnen nu, maandag, en die zullen een week of 5 of 6 duren, geloof ik.
Bij het begin van de raadszitting, eigenlijk nog voor ze begon, was er ook een stil protest, Paul, van de Rijkswachtbrigade van Maldegem. Ik denk dat die problematiek genoegzaam bekend is in de nationale pers, dus we gaan het bij die mededeling laten. Wat we ook ontvingen van de voorzitter van de VLD van Maldegem was een persbericht aangaande de lijstvorming. Dus te zeggen, bekend zou zijn dat Paul van Nieuwenhuis de lijst zou trekken in Maldegem.
Ja, dat is één. Dus zoals de voorzitter ook schrijft, er zijn een aantal speculaties geweest in Maldegem. En daar is nu duidelijkheid over gekomen. Paul van Nieuwenhuis trekt de lijst. Er is ook duidelijkheid gekomen over de kartelvorming. Mm-hmm. Want ik had een goede week terug, had ik nog een aantal telefoontjes gepleegd met voorzitters van mensen die bij Molenkartel zouden betrokken zijn. En op dat moment gaven zij nog altijd de indruk dat er gesprekken waren met drie.
En die drie waren dan?
Zei, dat was VUID aan de ene kant, SP en VLD. Achalef hadden ze mij gezegd, die doen niet meer mee, want die organisaties waren te hoog. Dus waren ze tot drie herleid. En ik had een paar weken terug ook nog eens contact gehad met een paar mensen. En die zeiden, kijk, we zijn nog altijd met drie aan het praten. Alhoewel ik hier en daar toch al voor opmerkte dat binnen de VLD de overtuiging steeds toenam om als een eigen partij naar buiten te komen. Maar van zowel VUID als van SP is mij bevestigd dat momenteel de gesprekken over een eventuele lijst en gezamenlijke lijst, dat die nog altijd verder gezet worden.
Mm-hmm. Goed, dan gaan we over naar de dagorde van woensdag jongstleden. Er stonden heel wat punten op die dagorde, Paul. Eigenlijk wel een heel stuk die ook administratief waren. Misschien beginnen met het eerste, het politiereglement.
Ik had die gemeenteraad een beetje verkeerd ingeschat.
Ja.
Want ik dacht, als ik die punten op de dagorde zag, dat is, dus leggen we die gemeenteraad in april van 96, dan zijn we daar rond 9 uur buiten. Maar ja, ik had mij niet aan gedacht dat het dit jaar verkiezingen zijn. En wat zien we nu gebeuren? Iedere tussenkomst, die wordt zo lang uitgesponnen, dat inderdaad, in plaats van 9 uur, dat het inderdaad een stuk later geworden is. Zo laat zelfs dat ik een afspraak die ik voor woensdagavond nog had, dat ik verplicht was om een stuk vroeg de gemeenteraad te verlaten.
Mm-hmm. Goed, dan puntje 1, Paul, de Katsweg. En vooral, denk ik, de buurt van de mevrouw Koertmansschool. Daar staan wat wijzigingen op deel.
Ja, verkeersveiligheid is inderdaad een punt die blijvend actueel is. En nu is men inderdaad ook van plan van in de mevrouw Koetmanslaan de parkeerplaats voor de autobus van de school, om die dus daar te verwijderen in het belang dus van de veiligheid van de schoolgaande, vooral van de schoolgaande jeugd. Mm-hmm. En ook het parkeren dus in het begin van die straatvinding van die op te heffen. Ik vind dat inderdaad geen slechte zaak. Als daar mensen staan die naar de school zelf gaan, dan is het zo, die hebben een ruime parking. De school zelf is een ruime parking, dus ik denk niet dat ze er echt veel problemen mee hebben.
Mm-hmm. Goed, dan waren er een trits van punten die vooral het gemeentepersoneel zullen aanbelangen, veronderstel ik, Paul. Ik vernoem ze even in één adem door. De verhoging van het vastgedeelte van de eindjaarstoelage voor het gemeentepersoneel met 1000 frank. Dan de toetreding tot een gemeenschappelijke sociale dienst, wat ook weer een aantal voordelen met zich brengt. Ik som even op: geboorte- en adoptiepremie, tussenkomst voor gehandicapte kinderen, huwelijkspremie, premies voor gezinsvakanties en ook een aantal niet-automatische tussenkomsten, waarvan de belangrijkste wellicht zal zijn een hospitalisatieverzekering. En dan ook niet onbelangrijk een tegemoetkoming bij opruststelling van personeelsleden, waar ze 1000 frank per volledig jaar zullen ontvangen, wat toch wel kan oplopen.
Ja, ik moet zeggen, wat dat eerste, vooral dat eerste betreft, dat vond ik inderdaad eigenaar dat het er nog niet gebeurd was. Want de meeste grote firma's, en ik beschouw de gemeente nog altijd als een zeer grote firma, die hebben dat al voor hun personeel. Dus ik was een beetje verrast dat dat nog niet bestond bij de gemeente.
Mm-hmm.
En van de ding van die oppensioenstelling, dat is inderdaad een premie die je niet zo direct bij veel firma's vindt. Dat is nog een extra premie krijgen, boven de legale premiesnering die ze in een vers pakket hebben gezet.
Mm-hmm. Meneer Boulay van de VLD, u was niet tegen het principe van het toestemmen van dergelijke zaken, maar u vond het een beetje een ongelukkig moment om het te doen.
Ja, we vonden het een beetje een ongelukkig moment. Het was vooral duidelijk dat de meerderheidspartij personeel niet gewenst met een aantal punten, een aantal toegevingen te swoeren vlak voor de verkiezing. Dat is ons standpunt. En we hebben duidelijk gesteld dat we er niet tegen zijn, die 1000 frank per gepresteerd jaar. Voor ons personeel als ze in pensioen gaan, absoluut niet. Maar dat kon gemakkelijk opgelost worden op de agenda van een of andere gemeenteraad na de verkiezingen. Of bijvoorbeeld op de agenda van januari, wanneer de nieuwe beleidsploeg geïnstalleerd is en uitgevoerd met onmiddellijke ingang. Hè. Dat kon gemakkelijk.
Mm-hmm. Nu, de VLD heeft die punten mee goedgekeurd, dus eigenlijk spanjeert ze het personeel ook wel een beetje, hè?
Ja, kunt het tegen een aantal punten kunt je niet tegen zijn. Hè? Het is moeilijk van te zijn tegen 1000 frank per jaar voor een, voor een werknemer die een pensioen had, dat je daar tegen bent, dat zijn we niet tegen. Maar we vonden het tijdstip van al die punten toch wel ongepast. Ja.
Mm.
Goed, het ligt duidelijk voor de hand, het ruikt naar de verkiezing.
Meneer de burgemeester, de Roo, misschien een reactie daarop?
Nou, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. De 1000 frank bij voor de eindejaarspremie is een regeling die trouwens in het OCMW reeds werd doorgevoerd. Dus wij voeren dat ook door. Het is zo dat wij al een hele tijd bezig zijn met besprekingen in verband met de sociale dienst voor de RSZ-PPO, dus de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten. We sluiten daarbij aan om een aantal voor de hand liggende voordelen ook aan ons personeel te geven. Ik denk bijvoorbeeld aan hospitalisatieverzekering, tussenkomst in farmaceutische kosten. Dat gebeurt in tal van bedrijven. Waarom zou dit niet mogen gebeuren voor het personeel? En dan bij opruststelling van personeelsleden. Ik heb dat punt aangebracht omdat ik vastgesteld heb dat wij een tweetal personeelsleden die uitstekend werk hebben geleverd, ja, dat wij daar niks hadden voor voorzien. In tal van bedrijven is er ook een tegemoetkoming voorzien en wij hebben nooit aan de verkiezingen gedacht wanneer wij dat nu op de dagorde hebben gezet. We hebben eenvoudig doorgevoerd wat voor de hand ligt, dat namelijk ook wanneer in de komende maanden mensen op pensioen zullen gaan, vanaf 1 januari 2001, dat men tenminste een richtcijfer heeft om hen ook een geschenk te overhandigen. Wat in tal van andere bedrijven als een evidentie wordt beschouwd.
Ja, het gaat dus in op 1 januari 2001, zoals je zei. Dus mensen wachten best nog even van op pensioen te gaan. Dan was er nog een ander punt. Vakantiejobs. Nu had je zowat de indruk dat het over tientallen plaatsen zou gaan. Als u de discussie volgde, maar het gaat er eigenlijk maar over een viertal, geloof ik, waarvan er nog drie ten behoeve van de bibliotheek. Ja. En één te behoeven van het kabinet van de burgemeester. Nu ontspon zich daar nogal een rare discussie rond.
Ik dacht dat het inderdaad dat het over een afvulling van personeel ging, die ze ging vervangen op de gemeente. Voor zover ik terug ga naar de privésector, zijn dat zaken, als die moeten besproken worden, die wel geteld 2 of 1 minuut duren. Dat is gewoon zeggen, kijk, wij gaan, of hoeveel vakantiejobbers gaan we aannemen, en hoe gaan we ze recruteren? De regel daarbij is gewoonlijk bij in privé minder dan dat de personeelsdienst vraagt en het personeel heeft voorrang.
Mm-hmm.
En voor de rest wordt er niks over gesproken. Als ik dan de discussie op de gemeenteraad gehoord heb, dan heb ik mij afgevraagd, jongens, waar zijn we hier mee bezig?
Mm-hmm. U, het leek me inderdaad wel een goede opmerking. Die kwam denk ik vanuit Kleid, namens snap mij. Mark de Baren, ja, die zei ja, eigenlijk zou je moeten voorrang verlenen aan kinderen van personeelsleden, wat eigenlijk in tal van bedrijven en overheid is gebeurd.
De meeste bedrijven is dat zo, dat zij gewoon zeggen, kijk, vanaf januari, want die aanvragen, ik spreek uit ervaring, bij ons lopen de eerste aanvragen voor vakantiejobs, die lopen binnen al in januari, en dat zijn dan kinderen van personeelsleden die de aanvraag doen. En er wordt ook een beurtrol ingevolgd, dat ze zeggen, kijk, een kind van een personeelslid, die zal bij ons bijvoorbeeld geen 2 keer vakantiejob krijgen,
uh-huh.
Omdat het aanbod al zo groot is. En ik blijf er zo dat ik inderdaad vond dat dat een punt was, dat je zegt dat men wil inderdaad die avond veel discussiëren.
Uh-huh. Nee, goed als, vanaf hè.
Wel, de vergelijking met de privésector gaat niet op, Paul. Een openbaar bestuur moet in eerste instantie op een objectieve manier mensen aan het werk zetten, of dat nu vakantiejobbers zijn of anderen, daar gaat het niet om. En wij hebben alleen de opmerking gemaakt dat het mogelijk is om met een aantal reglementeringen en met het bekendmaken van het feit dat die vakantiejobs bij de gemeente in te vullen zijn, het feit dat we dat moeten bekendmaken en dat we daar op een objectieve manier, en zoals Mark de Baren zegt, kan dat best zijn dat het voor kinderen van het personeel is, dat is ons om het even. Als er maar een aantal zaken zijn waarbij we op objectieve basis die mensen kunnen aanduiden, daar gaat het ons om.
Ja, zeg maar, ik vind het wel zielig. Ik heb nu een aantal gemeenteraden gevolgd, elders. Ik heb navraag gedaan bij verschillende gemeenteraden. En dat nergens, maar ook nergens, maar voor enige discussie zorgt, dat zijn heen dat zelfs met moeite de gemeenteraad had. En in één gemeente wel, het is in Maldegem.
Je vindt dat niet nodig dat we dat objectief doen?
Nee, maar ik moet zeggen, de manier waarop dat gebeurt, vind ik gewoon wel zielig. Dat is het.
Ik vind dat is een punt...
Dat laat ik voor u rekening, maar wij trachten...
Dat is gewoon een punt dat op binnen minuut kan afhandelen. En als je ziet de tijd dat erin gestoken wordt, als je echt daar uw tijd moet insteken om het zo uitgeweid te bespreken en te breien, zoals ze in de voetbaltermen zeggen, dat vind ik inderdaad nogal veel.
Meneer burgemeester, op de suggestie van Agelef om het bekend te maken, gaan jullie in. Jullie gaan dat via het gemeentelijk nieuws bekendmaken. Het gebeurt hier trouwens ook al. Maar als u dan ook ingaat op de suggestie van Mark de Baren om eerst voorrang te verlenen aan personeelsleden, aan kinderen van personeelsleden, hoeft die bekendheid dan niet, veronderstel ik, want er zullen daaruit wel kandidaten voortvloeien.
Ik heb bij het einde van die discussie gezegd dat het Schepencollege een regeling zou treffen die er zal op neerkomen dan dat men op een objectieve wijze kandidaten kan selecteren. En bijvoorbeeld één element zou kunnen zijn dat men het meedeelt aan de personeelsleden.
Mm-hmm. Nibolé nog even?
Ja, de opmerking van Polder dat er te veel tijd aan gespendeerd is in de gemeenteraad. Het is pas duidelijk, het punt was niet goed voorbereid. Dat is gans de discussie geweest, het punt was niet goed voorbereid. De enige die inspraak had in gans die benoeming was het Schepencollege. En wij wensen dat op een objectieve manier. En het moet, denk ik, kenbaar gemaakt worden aan de bevolking dat iedereen de kans heeft van zich aan te bieden.
Alleen als je nu zegt...
Dat was de bedoeling van ons
college. Vindt dat ook?
Je moet het aan iedereen aanbieden, maar je maakt dan al een selectie enkel voor de personeelsleden.
Nee, die hebben wij niet gemaakt. Die is gemaakt vanuit de meerderheidspartij.
Wanneer is dat dan al ding?
We zijn er wel mee akkoord dat gebeurt zo.
Als je mee akkoord bent, waarom moet je dat openbaar bekend maken?
We gaan even naar een ander punt en dan komen we bij mevrouw de Scheef-Anneke Gobijn terecht, denk ik. Als we het hebben over kinderopvang. Nu tracht Maldegem al sinds jaren de erkenning te krijgen van kind en gezin voor de opvang hier in Maldegem. Dat lijkt ook te lukken nu. Dat brengt uiteraard wat voordelen met zich, dat er heel wat personeel wordt gesubsidieerd langs die weg. En meteen ook dat er een aantal plaatsen kunnen bijkomen, geloof ik. Hè?
Het is zo dat inderdaad er al een heel lange tijd men geprobeerd heeft om via kind en gezin een erkenning voor subsidiering te krijgen. We zijn dus wel erkend. Kwestie van toelagen van ouders die dus een attest kunnen krijgen voor belasting en zo. Dus dat wel, maar kwestie van subsidiering voor ons personeel is dus nog nooit gebeurd. Momenteel hebben we dus een principesakkoord. Dus eigenlijk vanaf morgen zouden we kunnen gesubsidieerd worden, waar het niet dat er nog door kind en gezin verschillende eisen bijgesteld worden. En een van die eisen is dat... bepaalde personeelsformatie moet in ons statuut opgenomen worden. Bijkomende tewerkstelling, kwestie van het kinderdagverblijf, is het dus niet zo. Dus het blijft hetzelfde aantal personeelsleden. Wel komt er een bijkomende tewerkstelling wat betreft de IBO, het initiatief buitenschoolse opvang.
Maar het worden nu wel statutaire mensen in plaats van GECO's?
Het worden allemaal statutaire mensen, wel te verstaan voor ons kinderdagverblijf in Maldegem. Dus niet voor Adegem en Kleid, omdat we daar nog geen subsidiering voor, nog geen erkenning, geen principiële erkenning voor gekregen hebben. Maar dus in Maldegem wel. Dit houdt in dat we dus een examen moeten doen en dat we dus iedereen moeten de kans geven om dat examen mee te doen.
Kan dus goed zijn dat bestaande mensen zullen vervangen worden door nieuwe?
Het kan dus zijn dat bestaande mensen niet slagen in hun examen. En dat zij dan niet meer in Maldegem zullen te werk gesteld worden, maar ik denk dat we voor die mensen dan wel een alternatieve oplossing hebben in Adegem of Kleid of zelfs in de IBO eventueel. Dus het is niet zo dat we mensen gaan ontslaan.
Goed. We gaan even kort pauzeren en dan zijn we toe aan een volgende punt. Dan gaan we naar het industrieterrein. Een raar discussie vond ik. Men had ooit eens gediscuteerd over de verkoop van die grond en nu gaat men discussiëren waarom die verkoop niet doorgaat. Van Mars terug met beide voeten hier in het kleine Maldegem. En we gaan naar het industrieterrein. Paul, misschien moeten we daar eerst een klein stukje geschiedenis over geven. Ik herinner mij nog de discussie op de gemeenteraad van 9 december 1998, waar een nogal groot stuk industriegrond werd voorbehouden voor de firma Lamaire. Er was toen discussie rond het feit dat het inderdaad over een groot stuk ging, 16.000 vierkante meter, en dat er eigenlijk daar niet zoveel tewerkstelling mee ging gepaard gaan. Nu zien we op de gemeenteraad van woensdag dat die koop niet doorgaat, en wonder bij wonder is terug discussie.
Ja, moet je zeggen, dat is nog zo een van die punten dat ik nergens begreep als een punt afgevoerd wordt, dat men dan terug discussie gaat opgaan, dat men zelfs na de stemming nog verder gaat praten, zijn zaken die ik niet goed kan volgen, niet meer. Maar het is zo dat het dossier Lamere, dat het al verschillende keren voor de gemeenteraad geweest is, is zelfs een klacht geweest bij de provincie. In verband met dat dossier, de meerderheid had dat destijds voorgesteld. Dat bedrijf, ik ken dat bedrijf van een tijdje, ik heb me er als vroeger in nog kwaad op gemaakt dat het inderdaad nogal lastig was als je van Seychelles van Brugge kwam. En toevallig een van die korte vrachtwagens die moest daar vertrekken of moest daar indraaien, dat inderdaad het verkeer enorm ophield. En dat bedrijf dat zou naar Maldenhem komen. Enerzijds was dat, als je de normen hanteert zoals Maldenhem ze zichzelf oplegt in verband met het aantrekken van de bedrijven, dat denk ik dat inderdaad de oppositie zei dat dat niet kon. Dat denk ik dat te veel industrie voor te weinig volk. Ja. Maar ja, de meerderheid had er andere argumenten voor, blijkbaar, om die toen wel te aanvaarden. Maar door wijzigingen in de geschiedenis van de firma is het ondertussen een uitgemaakte zaak dat de nieuwe firma dat die niet langer geïnteresseerd is in de zaak.
Ja. We gaan zo dadelijk even naar die oppositie, maar eerst misschien even de meerderheid, meneer de burgemeester. Wat mij ook een beetje raar vond, of overkwam woensdagavond, dat was de houding van het schepencollege. Nu was zij in 98 pleitbezorger van die verkoop van die grond. En nu gaf ze de indruk dat ze content was dat die verkoop niet doorging.
We hebben gewoon vastgesteld dat de verkoop niet doorgaat op initiatief van de koper. Er is in de juridische structuur van dat bedrijf een en ander veranderd, wat meebrengt dat ze dus die koop niet kunnen doen. Zij hebben ons dat laten weten. Wij wensten daar gewoon akte van te nemen en over te gaan tot de annulering van de aankoop. Dit brengt mee, en daarom zijn we feitelijk wel niet miscontent, dat wij uiteindelijk nog met een hele blok ineens overblijven op ons industrieterrein, namelijk van ongeveer 6 hectare. En het zou de bedoeling zijn van dit liefst zoveel mogelijk te reserveren voor misschien een keer een groter bedrijf dat zich zou kunnen komen vestigen op ons industrieterrein.
Mm, en daarom, men dat dan daarom zijn we ook niet beter gedaan?
En dat heeft niks te maken met de zaak van Lamere.
Had men dan dat in 98 ook niet beter gedaan? Waarom dan wel?
In 98 wij zijn er nooit enthousiast over geweest, maar er is een belangrijke aanvraag geweest van dat bedrijf dat dus geen mogelijkheden meer had om zich langer te vestigen in Seychelles. Zij hebben lange tijd aangedrongen, dat eerst zelfs nog van schepen mee van Menen, die toen bevoegd was voor het industrieterrein. En dus dat was goedgekeurd, maar nu zien ze er zelf vanaf.
Mm-hmm. Nee, goed, als de grond komt terug vrij en wordt zelfs goed gebruikt, alhoewel u daar twijfels over hebt, er lopen momenteel paarden op.
Ja, en die bleken geen gemeentelijke eigendom te zijn. En er schijnt ook niet zoiets te bestaan als een overeenkomst tussen de eigenaar van de paarden en de gemeente. Naar mijn smaak kan dat niet. Zeker niet omdat het terrein ernaast werd gebruikt door motocrossers en die zijn daar weggemoeten. En daar staat nu een bordje gemeentelijk terrein niet betreden alstublieft. Nu, als dat op het ene gedeelte van het gemeentelijk terrein staat, dan begrijp ik niet waarom dat niet op het andere gedeelte staat. En als men al iemand zou toelaten daarop, dan moet dat met een overeenkomst die voor de gemeenteraad komt. Ik weet niet of het toeval is dat degene die de paarden daar verzorgt, iemand is die 6 jaar terug op de CVP-lijst stond. Dat laat ik in het midden, dat weet ik niet of dat toeval is of niet.
We gaan het even vragen aan de burgemeester.
Dat is gewoon louter toeval, meneer Goedhals. Bovendien, het verschil met motocrossers, ja, dat maakt een beetje meer lawaai dan paarden, dat is het verschil. En het is een loutere gedoogzaamheid die van tijdelijke aard is. Moest het bedrijf Lamere naar daar zijn gekomen al maanden geleden, wat ze theoretisch hadden gekund, dan was er daar geen sprake meer geweest van paarden. Dus op het moment dat die grond zal verkocht zijn, zal dat ook vanzelf verdwijnen. Dus ik geloof niet dat men zich met nog bijkomende reglementeringen met in zo'n zaken allemaal moet gaan bezighouden.
Ik moet nu ook wel zeggen, wat betreft de motocrossers daar, heeft de gemeente moeten ingrijpen naar officiële klachten.
Want ja, maar goed, ik ga de motocrossers niet verdedigen, ik vind dat de motocrossers daar weg moeten, dan moeten de paarden ook weg.
Ik zit in de motorcel en ik weet dat destijds de mensen uit de buurt daar, dat die de politie verwittigd hebben, dat er te veel lawaai was. En op dat moment, want ik had de vraag gesteld, als er inderdaad motocrossers zijn, dan was het dan in de eerste plaats aan ons, aan de motorcel, om daar gebruik van te maken. Maar er is inderdaad een officiële klacht geweest van de buren. En toen heeft men gezegd, kijk, er mogen geen motors meer op.
Wel is al dat jij een motorliefhebber was.
Dat is al jaren.
Nu, ik ben geen motorliefhebber, maar ik vind wel, dit is een industrieterrein. De mensen die daar wonen weten, dit is industrieterrein en daar wordt af en toe lawaai gemaakt. Nu, ik neem het in deze niet op voor de motocrossers, maar waar moeten ze dan wel nog crossen? Dat is de vraag die je zou kunnen stellen. Want ik vind dat het in natuurgebieden of zo, of in bossen kan het wettelijk niet. Daar is het niet toegelaten, daar past het ook niet. Als motocrossers ergens een circuit zouden kunnen hebben, dan is het wel op een industrieterrein of op een gedeelte van grond die niet gebruikt wordt. En ik ben er zeker van dat die mensen ook op het moment dat daar een bedrijf zou komen, dat ze ook een andere locatie hadden gezocht. Dus voor wat dat betreft komt dat op hetzelfde neer als bij de paarden.
We gaan even naar Miboli.
Ja, in verband met het dossier Lamère zijn we uiteraard zeer tevreden als VLD-fractie dat we daar uiteindelijk toch gelijk krijgen in dat dossier, dat die grond behouden blijft en gereserveerd blijft, misschien voor een groot bedrijf. Wij hebben van in het begin gesteld dat het verkwanselen was van onze kostbare industriegrond. Wij hebben geprobeerd met klacht bij de gouverneur te verhinderen, want er was nog een ander aspect aan die toewijzing van die grond. Het was zo dat die een aannemer een zeer grote korting kreeg op zijn prijs voor het afbreken van dat bestaan.
Maar dat is nou een discussie, hè? Dat is nou een discussie waar we niet meer...
Maar dat mag toch wel een keer gezegd worden, denk ik. En wij waren voor eerst niet akkoord met die korting ook. Daar waren we zeker niet akkoord. Niet alleen met
goed, maar uiteindelijk is iedereen nu tevreden dat de verkoop niet doorgaat. Laten we ons daarbij blijven. Dan gaan we even, denk ik, naar de openbare verlichting die gemoderniseerd wordt op twee plaatsen. In de Gidselaan meer bepaald. En dan ook in de Boudewijn-Lippenstraat, waar de werken, zoals ik al zei, aanvangen op 25 april, dus net na de paasvakantie. Misschien eerst even naar die Gidselaanpool. Nu, als gebruiker van de Gidselaan had ik net als Daniel Braat van de VLD, die er trouwens woont, al vastgesteld dat die openbare verlichting daar wel wat te wensen overliet. Er is daar een defect geweest dat maar liefst 5 weken, geloof ik, heeft geduurd. Volgens meneer Braat, en de bewoners hebben daar zelfs een volledige dag zonder elektriciteit gezeten. Nu heeft dat op zich niks te maken met het punt van woensdagavond, maar het kwam toch ter sprake.
Ja, het is zo. Het was zoals Daniel zei, je ervaart maar hoe afhankelijk je bent van elektriciteit als je hem niet hebt. En dat hebben ze nu in de Gidselaan ondervonden. Nee, dat is inderdaad een dag zonder stroom. Dat wil zeggen dat in feite gans uw levensritme dat volledig gewijzigd wordt. Dat je er inderdaad plots ervaart dat ik dat niet meer eten. In feite praktisch niks meer kan doen zonder dat je elektriciteit gebruikt. We moeten ergens een keer proberen om dat in het oog te houden. En een keer te denken, kunnen we toch nog voor noodsituaties niks anders achter de hand houden. Maar het is zo dat we inderdaad met nieuwe verlichtingen gaan zitten daar. Een beetje moderner, ik vind dat dan wel mag in mogen.
Misschien nog even, burgemeester, over dat effect. Het heeft inderdaad heel lang geduurd. Is geweten wat daar...
Er zijn daar heel veel contacten over geweest met IMEWO, met de dienst van Electrabel ook. En men heeft daar heel grote inspanningen gedaan, maar het heeft lang geduurd eer men de finesse van het probleem heeft ontdekt. Men heeft het uiteindelijk gevonden na heel wat zoekwerk. Men heeft bijna elke meter van de leidingen moeten nazien. En men heeft het uiteindelijk kunnen oplossen, gelukkig maar. En nu gaat het erover dus dat wij de nieuwe verlichting ook met vernieuwde aluminiummasten zullen aanbrengen. Dus volledig gemoderniseerd. Dus het gaat over een bedrag van ongeveer 2 miljoen frank.
Goed, dan een volgende punt. Ik ga zo dadelijk even hebben over de 5 beruchte ondertussen eiken die in de weg staan voor het fietspad van Raverschoot. Maar eerst misschien even een ander puntje, Paul. Het overname van de Gentse Steenweg en de mevrouw Koertmanslaan. Zoals iedereen weet is die grondig aangepakt. Geopend door burgemeester, door minister Steve Stevaart. En nu wordt dat allemaal overgedragen aan de gemeente. Wat meteen ook wil zeggen dat de gemeente daar voortaan verantwoordelijk zal voor zijn.
Ja, de overname, ik vond dat het al inderdaad lang moest gebeurd zijn, die overname. Want dat is tenslotte toch een weg die... Als je wegweg nog weinig betekenis heeft, maar die vooral voor de gemeente belangrijk is. En ik vind dat de gemeente daar verantwoordelijk moet voor zijn en ook maatregelen moet kunnen treffen die zij nodig acht om het verkeer daar veiliger te maken. En dat is niet mogelijk als de hogere overheid daar beheerder nog van is. Natuurlijk, een weg overnemen, als er nog veel werk moet dan uitgevoerd worden, dat is een andere zaak. Want dan neemt je zelfs alle kosten over daarvan. Nu heeft men gesteld eerst de straat maken en dan overnemen. Wij hebben gezien dat het herstellen van de Gentse steenweg en mevrouw Koetmanslaan, dat in feite een stuk gedragen wordt door de overheid, maar ook een goed stuk door de gemeente zelf. Mm-hmm. En nu in feite die overname is een logisch gevolg na het beëindigen van de werken daarin.
Ja. Nu, meneer burgemeester, als Vlaams volkvertegenwoordiger volgt u dat uiteraard ook allemaal op de voet. Het is stilaan een gewoonte geworden dat vroeger gewestwegen nu overgedragen worden aan de gemeentelijke overheid. Dan denk ik ook daarbij aan de Noordstraat. Wat nog een belangrijke gewestweg is, die eigenlijk die naam niet meer waardig is. En dus eigenlijk ook al op het lijstje voorkomt om overgedragen te worden naar de gemeente. Dat wordt u trouwens ook nog bevestigd, meen ik, in een parlementaire vraag van 18 februari. Ja. Die u aan de minister heeft gesteld. Nu in dat verband wil ik even de discussie terug oprakelen die hier ook al rond deze tafel gevoerd is. Als we het hebben over aanpassingen die er zouden moeten komen aan de Noordstraat in verband met verkeersveiligheid, dan wordt er steeds gezegd, ja, eigenlijk kunnen we dat niet toe, want het is onze weg niet. Nu lezen we dat de minister eigenlijk aandringt op overname van die weg, dus lijkt dat toch een beetje tegenstrijdig te zijn.
Ja, de diensten van de minister dringen aan op overname van de Noordstraat, maar wij zijn van plan van die overname maar te realiseren nadat de Vlaamse gemeenschap, weliswaar in samenspraak met de gemeente, en misschien met een verdeling van de kosten van toch nog belangrijke infrastructurele inspanningen te doen om de veiligheid onder meer van de Noordstraat te verbeteren, om bepaalde aanpassingen ook aan de riolering te voorzien, want dat zal zeker op bepaalde punten ook nodig zijn. We mogen ook niet vergeten dat er grote werken zullen doorgaan aan de Noordstraat binnen afzienbare tijd, namelijk ter gelegenheid van de omvorming van expressweg tot autosnelweg zal er een brug over de expressweg autosnelweg worden gebouwd, beginnende op de Noordstraat en overgaande in de Aardenburg-Kalseide. En ik denk dat het evengoed zou kunnen zijn dat ter gelegenheid van die werken er belangrijke aanpassingen worden doorgevoerd in de Noordstraat, wat de beveiliging zou ten goede komen, wat de snelheid een beetje zou drukken van de wagens. En het is onze bedoeling van dat te doen in samenspraak met de Vlaamse gemeenschap. En ik hoop dat wij er kunnen in slagen van een plan uit te werken waarbij en de Vlaamse gemeenschap en het gemeentebestuur samen, zoals dit gebeurd is voor de Gentse Steenweg, de Noordstraat veiliger te maken en dus infrastructureel te verbeteren.
Want dan zegt de minister in zijn antwoord, ja, het is eigenlijk geen gewestweg meer, dus we gaan dat overdragen aan de gemeente, dus we voorzien geen geld niet meer.
Juridisch heeft de minister denk ik geen enkel been om op te staan. We hebben die weg nog niet overgenomen, dat is officieel nog altijd een gewestweg en men kan dat niet zomaar eenzijdig overdragen met alle kosten van dien aan de gemeente. De gemeenten hebben nu reeds steeds meer kosten op zich te nemen, die worden overgedragen door de hogere overheid. En ik ben in elk geval van plan ons been zo lang mogelijk stijf te houden en te vragen aan de Vlaamse gemeenschap dat ze hun plicht ook zouden doen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de verbetering van de veiligheid in de Noordstraat. Als we dat samen kunnen doen, denk ik dat ordentelijker zou verlopen.
Ja, niet goed Hans.
Ja, ik volg het standpunt van de burgemeester voor wat betreft de overname van de weg. Het gaat niet op dat het Vlaams Gewest die de weg onder haar beheer heeft, op het moment dat de straat bijna kapot is, zegt van we moeten hem niet meer hebben, gemeente nemen maar over en betaal de kosten. Dat kan dus niet, het gewest moet daar zijn verantwoordelijkheid opnemen. Maar dat neemt niet weg dat we in het kader van de verkeersveiligheid wel een aantal dingen kunnen doen in de Noordstraat waarvoor we de infrastructuurwerken voorlopig niet nodig hebben. En waar we dus vanuit het gemeentebestuur naar het Vlaams Gewest toe stappen kunnen zetten en zeggen, laat ons voor we over de infrastructuur sluitende overeenkomst hebben, laat ons daar al stappen ondernemen om de verkeersveiligheid in die straat te verbeteren. Doorheen de hele legislatuur en al veel langer is de Noordstraat de gevaarlijkste straat in deze gemeente. Zowel voor wat betreft de voetpaden, als voor wat betreft het fietsen, als voor wat betreft het kruispunt aan de Schouwburg. Plaats als voor wat betreft het beurtelingsparkeer, het parkeren, is dat een probleemgeval. Laat ons daar vroeger initiatieven nemen en u kent ons standpunt op dat vlak. Wij vragen om te onderzoeken of het Vlaams Gewest een inrichtingsverkeer kan invoeren in de Noordstraat vanaf de Schouwburgplaats in de richting van de Gidselaan.
Misschien kan ik op dat punt even ingaan. Wij hebben een en ander voorbereid. Eén, er zullen tellingen gebeuren. Aan het kruispunt Noordstraat, Marktstraat, ja, Gentse Steenweg. Aangezien de werken nu afgelopen zijn in de Gentse Steenweg, kunnen er nu representatieve en objectieve tellingen gebeuren. Voorheen kon dit nog niet. De diensten van de Vlaamse gemeenschap hebben gevraagd dat onze politiediensten die tellingen zouden organiseren. Dat zal in de loop van de komende weken gebeuren. Dit zal hopelijk toelaten dat de tellingen uitwijzen dat er een andere timing kan ingesteld worden aan de lichten van de Noordstraat, namelijk een driefasige timing, hopelijk, wat ook zou toelaten dat er een voorafgaandelijke fietssortering zou gebeuren voor de auto's, dat de fietsers daar voorrang zouden krijgen en dus ook eerst zouden mogen vertrekken, maar wij moeten daarvoor tellingen hebben. Tweede zaak, wij hebben het initiatief genomen en er zal binnenkort een gesprek zijn met de bewoners van de Noordstraat om het beurtelings parkeren daar zo mogelijk af te schaffen en te parkeren langs één zijde van de weg met aangeduide parkeerstroken die geschilderd zullen worden en onder meer met een strook daarbinnen waar het knelpunt zich meestal voordoet, namelijk in de nabijheid van de hoek met de Bloemenstraat, vandaar slechts nog te laten parkeren aan één kant over een hele strook en dit gedurende maximaal 15 minuten zodat het lang parkeren daar uitgesloten wordt. Daaromtrent hebben we dus een gesprek voorzien binnenkort met de bewoners. En wij hopen dat men daar begrip zal voor opbrengen, want het is een, en blijft een weg met een aantal moeilijke knelpunten. Het is natuurlijk ook een belangrijke straat waar heel wat handelszaken gevestigd zijn. Wij willen alles doen om de condities waarin zij hun handel kunnen drijven zo optimaal mogelijk blijft. Maar het moet toch ook op een veilige manier kunnen gebeuren en daarom moeten we zeker een belangrijk knelpunt proberen weg te nemen.
Goed, dan gaan we naar, naar Adegem. Er is al eerder gezegd hier rond deze tafel dat er een fietspad komt van de Verbrande Bos tot Raverschoot. Nu is ook al geweten eigenlijk dat daar op een bepaald stukje er vijf eiken in de weg staan. Men zou die oorspronkelijk ook ontzien. Maar ja, dat schijnt nogal wat geld te kosten. 825.000 frank meer bepaald. Kost dat meer als men die eiken wil houden, wil bewaren. En dat leek nogal veel, zowel denk ik voor meerderheid als voor een deel van de oppositie.
Ja, de fietspaden zijn de laatste maanden regelmatig in het nieuws gekomen. Het zag er, of het ziet er zelfs nog naar uit als Agalef zijn uitspraak van woensdagavond waar maakt dat ze klacht zou neerleggen, maar ik denk dat die ondertussen die zaken achterhaald zijn. Mocht die klacht er gekomen zijn, dat die werkers zelfs niet zouden kunnen starten op het normale voorziene tijdstip. Maar het is nu zo dat ik een beetje toch terug mijn vraag heb denk, bij de voorbereiding van een dossier. Dat is, en dan heb ik het zowel bij meerderheid als bij oppositie. Men gaat daar echt een discussie aan zonder dat ze zin had. Want had men zich echt voldoende geïnformeerd bij de eigenaars van die eiken, dan wist men op voorhand dat die eiken niet gingen verdwijnen. En nu heeft men daar zijn poer zitten verschieten en ons een tijd zitten verspillen, want die eigenaars, ik heb die eigenaars opgebeld en die had mij gezegd, kijk, die eiken die blijven waar ze zijn.
Is dat inderdaad de conclusie die we nu mogen trekken? Heren, blijven die eiken staan? Kost dat dus de gemeenschap 825.000 frank?
Wie wist er voor de gemeenteraad van wie die eiken waren? Dat is de eerste vraag. Als je daar begint, als je daar begint en je gaat met die mensen praten, dan moet je eerst weten of ze inderdaad bereid zijn van die stap te zetten. En die waren dat niet bereid.
Ja, burgemeester, wat gaat er nu gebeuren?
Wel, het is zo dus dat als de eiken blijven staan, wij zijn geen eigenaar van die eiken, als de eigenaars zeggen dat ze blijven staan, zullen we de werken uitvoeren zoals het ontwerp werd gestemd op 8 september 1999, maar zal dit wel betekenen dat
we de besparing van 825.000 frank, die we liever hadden gedaan, dat wij die waarschijnlijk niet zullen kunnen doen.
Ja, meneer Boulet, de VLD was ook geen voorstander van het behoud van die eiken eigenlijk ten koste van de meerprijs.
Nee, als u die prijs ziet, is 185.000 frank. Nee, 185.000 frank per stuk voor die boom. Al in de totaliteit kunt ongeveer 1000 jonge eiken aanplanten met dat geld. Nee, we hadden liever dat geld geïnvesteerd gezien in een ander milieuproject. Of desnoods langs de Raverschotstraat. Wij noemen dat de Raverschotstraat. Dat is bij het project eiken aan te planten. Dat leek ons eigenlijk maar logisch.
Mm-hmm.
En vooral het feit dat die bomen hol zijn. Hè? Dat heeft bij ons een doorslag gegeven. Die bomen zijn hol. Een levensduur, daar moeten wij afwachten. Dat een expert stelt dat ze goed zijn. Ja, ze kunnen nog lang groeien, maar ze kunnen ook binnen enkele jaren. Nee, want er is er een bij die flink scheef gewaaid staat. Die het bestaande betonvak opdrukt met zijn wortels. Hè? Als we die eiken behouden, we leggen daar een nieuw traject aan. Die zitten we geconfronteerd, zeker en vast, met schade in de toekomst aan onze... aan ons wegdek.
Mm-hmm.
Dat is ook een argument, denk ik, die
nu twee opmerkingen eigenlijk. Nu, waarom vraagt men een boomdeskundige als men dan zijn expertise eigenlijk zegt, ja, we gaan dat toch niet volgen. Dat is eigenlijk mijn eerste opmerking. En dan de tweede opmerking, die mij ook lovenswaardig lijkt, meneer Goedhals. Zou men inderdaad met die 825.000 frank niet heel wat meer kunnen doen voor de natuur dan het behoud van vijf eiken?
Waarschijnlijk zou men met bijkomend 800.000 frank een heleboel zaken kunnen doen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat hem over de vraag, is men bereid om in functie van bestaand natuurpatrimonium een inspanning te doen? Net zoals de vraag werd gesteld, zijn wij bereid om met betrekking tot religieus patrimonium in onze kerk inspanning, financiële inspanning te doen. Niemand heeft problemen voor de investering van 40 miljoen in de Sint-Barbara-kerk. Laat ons ook geen problemen hebben met deze investering in natuurpatrimonium en laat ons er 800.000 frank bij leggen voor andere natuur- en milieuprojecten. Daar gaat het niet over. Nu, dit punt loopt voor ons heel goed af. De eigenaar houdt zijn been stijf, wil de bomen niet gekapt zien. Dat is een positieve zaak. Maar we hebben uit de verloop van dit dossier vier dingen bevestigd gezien die we in de loop van de legislatuur al een aantal keer hebben waargenomen.
Heel kort wel?
Heel kort. Paul heeft gelijk als hij zegt dat dit punt niet goed voorbereid wordt. Maar ik durf betwisten dat ligt aan de mensen in de gemeenteraad. Ik stel dat het studiebureau die dat ontwerp heeft gemaakt niet voldoende zijn werk heeft gedaan. Het gaat niet op dat een studiebureau dat duur betaald wordt, dat veel betaald wordt, dat afkomt met een ontwerp waarin bomen gekapt worden waarvan het studiebureau absoluut niet aangeeft van wie ze zijn. Wij kunnen dat als raadslid allemaal niet gaan natrekken. Dat is onmogelijk om dat te doen. Zo zijn wij 500 dagen in voorbereiding op een dossier van alleen dat fietspad. Dat kan dus niet. Nu, wat ik wel vind, is dat het college daar, en ik hoop dat de burgemeester goed luistert, dat het college daar veel strikter richtlijnen moet geven naar de ontwerpbureaus toe, zodanig dat die fouten in de toekomst niet meer kunnen en dat we onze betaling van het studiebureau laten afhangen van de manier waarop ze dat doen. Dat is een eerste zaak. En ik heb dat in de loop van de legislatuur al een aantal keer vastgesteld. Die mensen verdienen geld om slecht werk te doen, dat kan niet meer. Tweede punt, dat is dat de CVP, en ik heb dat in de legislatuur ook een aantal keer gezien en daarvoor ook, dat ze sneller van standpunt verandert dan Van Onderbroek. In het oorspronkelijk ontwerp gingen de bomen gerooid worden. Na onze tussenkomst, persoonlijk op het kabinet van de burgemeester, gingen de bomen blijven staan. Nadat het studiebureau gezegd heeft dat gaat 800.000 frank kosten, moesten de bomen weer weg. Nadat de boomexpertise er gekomen is, mochten de bomen weer blijven staan. Na de tussenkomst van Paul van Nieuwenhuizen op de gemeenteraad, moesten de bomen weer weg. En nu kan de CVP niet anders dan ze laten staan, want de eigenaar zegt dat ze moeten blijven staan. Dat is dus 6 keer van idee veranderen op 4 maanden tijd. Dat is een beetje veel. Een derde punt is dat het schaamlapje, het groene schaamlapje dat de partij en dat de meerderheid zich aanmeet, dat naar beneden valt van zodra er gesproken wordt over centen. Daar heb ik het daar juist over gehad. 800.000 frank is te veel om dat groene schaamlapje omhoog te houden. Men staat dus in zijn oranje blootje op het toneel. En vierde punt,
En dat heeft betrekking met de klacht die wij hadden, die wij zouden ingediend hebben, want het is niet meer nodig gebleken, over de nonchalance waarmee men het politiek personeel behandelt. De stukken die horen bij de punten die op de agenda van de gemeenteraad staan, moeten 7 vrije dagen op voorhand, dat staat in het reglement van orde, moeten bij het punt steken. Ik ben 2 keer, ik ben een hobbyist politieker, ik heb een donderdag namiddag en een zaterdag voormiddag de stukken gaan inkijken. Dat verslag van die boomdeskundige is er maar bijgekomen de maandag voor de gemeenteraad, waar ik vertik het om op basis daarvan nog langer op een degelijke manier aan politiek te kunnen doen.
Nu, we gaan zo dadelijk over dat punt verder praten. We gaan er wel even uit moeten. We hebben veel publiciteit, dat is een goede zaak voor ons. Maar ik stel voor dat we na 11 uur nog even kort doorgaan.